Goedemorgen, broeders en zusters. We hebben al heel veel gezongen en de liederen galmen nog een beetje in mij na. En daar wou ik graag toch even iets op reageren. Het eerste lied wat we zongen, en voor mensen die misschien wat vreemd daarvan opkijken, we hebben gezongen dat wij oprechten van hart zijn. En het woord oprecht, dat past eigenlijk helemaal niet bij een mens. Daar gaan we straks ook iets van lezen. Maar het geloof, weet u, het geloof is het bewijs van de dingen die men hoopt en de zekerheid van de dingen die men niet ziet. Het geloof, het vertrouwen dat niet wij, maar hij het deed. Daardoor zijn wij oprecht. Wij zijn niet oprecht vanuit onszelf, maar we zijn door genade oprecht genoemd. En daarom zingen wij van de liederen die we met blijdschap zingen. Het is op grond van onverdiende zaligheid, door geloof. En dat geloof, een ander woord voor geloof, is het vertrouwen. We hebben de kleinkinderen bij ons en als iets me aanspreekt is het vertrouwen wat kinderen of kleinkinderen in je hebben op wat je zegt. Als wij de Heer vertrouwen op zijn woord, wat vanmorgen ook tot ons komt en ons daar ook mee bezighouden, ook daarvoor leven, dan is het ook mooi als we weten uit de schrift ook dat datgene wat wij geloven zie je niet. En het bijzondere is dat alles wat we zien om ons heen, daarvan weten we dat het verdwijnt. Dat is wel jammer, maar meestal vertrouwen we daar dan toch maar op. Maar het woord zegt dat we moeten vertrouwen op de onzienlijke dingen. En dat schildert ons het woord, hè, dat maakt ons daar dingen van bekend, van die onzienlijke dingen, en dat is ons vertrouwen. En daar leven we vanuit, dat is onze zekerheid, en daarom zegt de wereld dat wij dwaas zijn. Want wij geloven in dingen die je niet kunt bewijzen, die je niet ziet. Maar ik weet dat alles wat gezien wordt, dat verdwijnt. Dus moet je daar dan je geloof op stellen? Nee, toch? En daarom vind ik het zo mooi dat ons woord, het woord van God, ons oprechten noemt op grond van genade. En dat we dan ook in een hele andere bewustwording leven. Dat we dan niet hoeven zien op onszelf, op onze eigen werken. Maar dat we mogen zien op datgene wat de Heer ons zegt. Dat is dan voor ons de zekerheid des geloofs. En het andere lied vond ik ook mooi. Dat was het laatste lied, daar wil ik ook nog eventjes op reageren. Dat is het liedje Een zwerver op reis. En bij het woord zwerver dacht ik aan pelgrim. Misschien mag ik dat zo zeggen. Ze zijn allebei op weg. En ze hebben eigenlijk geen vaste woonplaats. En een tijdje geleden waren wij bezig met openbaringen. Brief van de openbaring. En de tweede briefje, dat is de brief van Smyrna, waarin het lijden zo naar voren komt. Smyrna is ook bitter. En die tweede gemeente van de openbaring onderging vreselijk veel lijden. En het kenmerk van hun was dat zij pelgrims waren. Zij waren op weg naar datgene wat hun beloofd was. En bij de inleiding van dat briefje noemt de Heer zichzelf: ik ben de opstanding, ik ben dood geweest en ik leef. En aan het einde daarvan wordt hun beloofd dat zij de kroon des levens zouden ontvangen. En dan zie je dat het tussenliggende, waar zij in lijden en waar zij veelal hun leven verliezen als pelgrims, dat hun die belofte van tevoren en aan het einde wordt gegeven en daar richten zij zich op. En de tweede brief is Pergamum, wat zwaar huwelijk is, en dan gaat het zo. Dan wordt de kerk wordt gemeenschappelijk iets, dan wordt het een staatskerk, dan wordt het zelfs verplicht destijds. Werd dus vervolgd, daarna werd het verplicht om een christen te zijn en toen ging het achteruit. Toen was het pelgrimschap opgeheven en er waren vaste bewoners met hun pinnen diep in de grond en toen ging het bergafwaarts met het geloof. Ook wij zijn, als we dat zingen, pelgrims, en zouden we dus moeten leven vanuit de hoop dat wij de vaste grond hebben gevonden in het geloof en dat we loskomen van alles wat er om ons heen is. En dat is moeilijk, toch? Dat is moeilijk. Je bent bezig met je plannen te maken, maar Gods woord leert ons dat we daar eigenlijk los van moeten komen. En dat we ons volkomen moeten richten op wat het woord ons zegt. En daar leven we vanuit, maar dat is ook de vaste grond. En als we dan in de problemen komen, dan zijn we al in die zekerheid des geloofs. Dan verandert er niet zoveel, want dan wisten we dat het zou verdwijnen. Dat is wel wrang, maar Smyrna wist het. En zij hadden de kroon des levens in het verschiet. En de Heer zei daar dus, ik ben de opstanding, ik ben dood geweest en ik leef. Dus hij heeft het over het leven en het opstaan in het geloof. En hij biedt ze dat ook aan. En daartussen is het wrang en bitter. Voor ons is het welvaart, overdaad. Maar eigenlijk zouden we moeten leven als dat we het niet hebben. En dat we een pelgrim zijn. Of wat we net zongen, een zwerver. We zijn op reis. Maar we moeten elkaar ze nu nou wel zeggen, zit er niet te vast dan. Dan kan je ook in de weg staan. En soms wordt het ons ook gewoon afgenomen. En dan weten we, het is ook zo, tijdelijk als wat. En daarom richten we ons op het woord. En ik wou vanmorgen graag met u gaan naar een hele mooie psalm, psalm 14. Het is een psalm waarvan ik zelf vind dat daar zo op eenvoudige manier, min of meer eenvoudige manier, de toestand van de mens wordt geschetst. De toestand van het volk Gods, het volk Israël, en over zijn toekomstig plan met dat volk Israël. En soms moeten we heel veel dingen onderzoeken om een beeld te krijgen bij een bepaalde gebeurtenis of wetenschap in Gods woord. Maar hier vinden wij op vrij eenvoudige manier uiteengezet wat een dwaas is en wat een wijze is. Wat een zondaar is en wat een rechtvaardig is. En dat woordje rechtvaardig komen we hier straks ook tegen. Ik ga lezen psalm 14, het zijn slechts 7 versen. Een psalm van David voor de opperzangmeester. En dan begint hij al, zijn bekende woorden. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Of, daar is geen God. Zij verderven het en zij maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die goed doet. De Heer heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien of iemand verstandig waren die God zocht. En de conclusie was, ze zijn allen afgeweken. Tezamen zijn zij stinkende geworden en er is niemand die goed doet, ook niet één. Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis, die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen de Heer niet aan. En dan komt er een moeilijke zin. Alwaar zij met vervaardigheid vervaart, want God is bij het geslacht des rechtvaardigen. Gij lieden beschaamt de raad des ellendigen, omdat de Heere zijn toevlucht is. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen, als de Heer de gevangenen van zijn volk zal doen weerkeren, dan zal Jacob verheugen en Israël zal verblijd zijn. Tot zover. We kennen het opschrift of de eerste tekst natuurlijk heel erg duidelijk. Uit Paulus' woorden in de Romeinenbrief, waarin hij eigenlijk de Romeinenbrief begint. Met de conclusie dat zowel de Jood als de heiden voor God onwaardig is. Niet bruikbaar en God zegt daar geen goed in. Daar begint de Romeinenbrief mee en Paulus haalt dat vermoedelijk ook uit dit gedeelte. Hij was bekend met de schrift, dus wij kennen dat gedeelte misschien meer uit Romeinen als hier uit Psalm 14. Maar hier wordt dus gezegd dat de dwaas in zijn hart zegt, of hij heeft het misschien wel geconcludeerd na een naastig onderzoek, want u weet, de wetenschap doet onderzoek en concludeert dan, er is geen God. Ze zijn naar de maan geweest, ze keken om zich heen en er is geen God gezien, dus men concludeert, er is geen God. En dan staat er, zij bederven het, of verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die goed doet. Dus het goed doen in Gods woord is het zoeken naar de waarheid of naar God. En een Bijbelboek hierna vinden we dat het begin van wijsheid is, kennis God. Dus als iemand zegt, er is geen God, dan is die in de ogen van de schrift een dwaas. En dat wordt hierop gezegd. Maar wij zijn hier bij elkaar als wijzen, tenminste mag ik hopen. Wij zoeken de waarheid, wij vinden ook de waarheid en wij kennen de waarheid en wij leven vanuit de waarheid. En wij zijn zelfs aan hem toegevoegd, als het goed is. Dus wij leven vanuit de dwaasheid voor de wereld, want wij zijn voor de wereld wazen. Maar laat ons dat dan maar een rust zijn, God noemt ons wijs. Maar de dwaas zegt in zijn hart dat er geen God is. En het ontkennen van God is natuurlijk gruwelijk. En als je, misschien kunnen we dat straks nog even doen, maar straks, hoe het dan toch komt, dat de mens is gekomen waar die nu is. En de creativiteit van de mens moet dan iets moois zijn, maar ik gruwel ervan. Ik weet niet of u iets gezien heb van het Songfestival. Maar dan denk ik, als dit de creativiteit moet zijn van de mens. Als dit iets moois moet zijn. Dan denk ik, dan is dat voor mij wel het bewijs dat de mens niet beter wordt, maar degenereert. En ik had ooit eens een dominee gehoord die zei, nou Bert, weet je wat ik geloof? De mens stamt niet van de aap af, maar de aap stamt van de mens af. Denk daar maar eens over na. Het wordt alleen maar minder met zijn denken en met zijn doen. En God geeft hem vermoedelijk over aan dat verderfelijk denken. En hij kan ook niet meer normaal denken. En hij wordt gewoon een vreemd wezen. Ver bij God vandaan. Dus ik vraag me ook af of dit altijd zo geweest is. Dat de mens altijd zo is geweest als hij hier geschetst wordt. Want als we bijvoorbeeld gaan naar een gedeelte uit de Prediker of Spreuken, dan vinden we daar toch een conclusie. In Spreuken 20. Waarvan ik denk dat het inderdaad een degeneratie is die de mens ondergaat. En dat het daarom ook begrijpelijk is dat wij ons steeds meer vervreemd vinden van de wereld. Het gaat, kijk, wij houden koers. Wij houden ons ogen gericht op de Heer Jezus. Wij houden ons aan de waarheid. Wij leven ook van de waarheid. En wij voelen ons steeds meer vervreemden van de reden van de mens. Van het denken van de mens. In Spreuken 20, vers 27, lezen we een tekst. En dat is toch wel een bemoediging geweest, want er staat, de ziel van de mens is een lamp van de Heer, doorzoekende al de binnenkameren van de buik. Dus God heeft in de mens een lamp geschonken, gegeven, die van hem is en waarmee hij zichzelf onderzoekt en waar hij dus bij God uit zou moeten komen. Zou moeten concluderen, in mij is geen waarheid, in mij is eigenlijk alleen maar leugen, is veel wat niet klopt. En die lamp, die ziel, is dus de ziel des mensen is een lamp, doorzoekende al de binnenkamers des buiks. En dan in vers 20 vinden we wat er kan gebeuren met een mens. Dan gaat het ook over die lamp, en ik wil nu niet te veel over die lamp gaan, maar het ging mij erom dat het in mijn optiek niet altijd zo geweest is wat wij nu bij de mens zien en waarvan de psalmist ook al spreekt. Want in vers 20 staat, wie zijn vader of moeder vervloekt of vloekt, diens lamp zal uitgeblust worden in zwarte duisternis. Dus het kan zijn dat aanvankelijk, en ik denk dat God dat in een mens heeft gelegd, iets van, hoewel de mens een zondaar is, is er in die mens toch een bewustzijn, een geweten wellicht, wat hem wijst op God. Maar dat geweten en dat bewustzijn en die lamp waarschijnlijk op dit moment, en de psalmist sprak er al over, uitgeblust is. En het woord is licht. Het verlicht. En het wekt ons tot leven. En daardoor worden wij ook rechtvaardigen genoemd. En dan zie je het contrast wat wij hebben met het wereldse denken. Dat wij ook werkelijk pelgrims zouden moeten zijn of zwervers, omdat we hier ook werkelijk niet thuis horen. Wij zouden ervan overtuigd moeten zijn, wij worden er eerder mee besmet als dat het ons iets zegt. En we zouden ons echt aan de waarheid houden. En daarom, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die God zoekt, of die goed doet, dat zegt ook Paulus. Want de Heer heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien of iemand verstandig waren die God zocht. En dan zegt hij, allen zijn afgeweken, tezamen zijn ze stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Ik vind dat nogal wat. En daarom is het zo geweldig mooi dat we vanmorgen hier bij elkaar zijn om het woord te openen, om daar vrolijk van te worden, mag ik het zo zeggen? Vrolijk worden, maar dan op een geestelijke manier. Dronken door de geest. Niet door wijn, maar door de geest. Dat wij verheugd worden, dat wij levensblijdschap kennen met een hoofdletter, omdat we de Heer Jezus kennen. Omdat we afgerekend hebben met de geest die er in de wereld is, die ten verderve gaat, omdat de schrift dat zegt en omdat wij de waarheid zochten en omdat God ons zoekt. Hè, want het is niet zo dat wij nou zo geweldig zijn, dat we, blijkbaar zoeken wij het niet, maar God zoekt. Van de week hadden wij een kleine bijbelstudie, er was een man die vandaag gedoopt werd, die was 35 jaar aan de drugs geweest. En iemand uit de groep zei, laten we zingen, ja zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Ik vond het zo mooi, de man was in de duisternis geweest. En hij ervaarde ook werkelijk, hij was door God opgezocht. En Romeinen zegt ook, nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Het is God die ons zoekt, het is God die door zijn woord ons opzoekt, bij ons aanklopt, zegt ook Openbaring, toch? En dan antwoorden wij en zeggen, ja Heer, dat is de waarheid die ons leven geeft, die ons vrolijk maakt. Want ik heb om me heen gezien en ik zag dat er in deze wereld werkelijk geen hoop meer is. Je moet jezelf wel veel wijs maken om moed te putten uit wat er in de wereld gebeurt. En daarom is het zo geweldig als je op jonge leeftijd, en gelukkig hebben we hier op een zonderschool, al in aanraking komt met de waarheid van het evangelie. En we beginnen als kinderen dat we ons hart mogen openstellen voor de Heer Jezus, dat Hij woning maakt in ons hart, dat Hij ons zwarte hart wit maakt, reinig maakt door zijn bloed. Het zijn heel eenvoudige dingen die de kinderen leren. Maar het zijn basisgegevens die ons gedurende ons leven bijblijven en waar we voortdurend op terugvallen. Simpele waarheid. En hier wordt het ons ook geschilderd. Dit is in mijn ogen een vrij eenvoudige psalm. We komen er zo wel door dat het allemaal gaat over aan de ene kant de dwaas die ten verderve gaat. En aan de andere kant de wijze die in Gods ogen rechtvaardig is en die in zijn hopeloze toestand, dat hebben we ook gelezen, we komen er nog op, bij God om hulp zoekt. En die wordt door de wijzen van deze wereld en soms ook door de leiders geminacht, gedwarsboomd, tegengewerkt. En we zien dat de arme en de verdrukte de rechtvaardigheid zoekt in Christus. En dat de zogenaamde wijzen, de leiders, die hebben hun eigen voordeel, maar zij baseren hun waarheid op los zand. Want de Heer Jezus zegt, bouw op de rots en niet op het zand. En Christus is de rots. Het zijn zulke eenvoudige waarheden. We leggen ze onze kinderen voor en we leven er zelf van uit. En we kijken om de wereld en we zijn zo dankbaar dat we de Heer kennen. Dat we de waarheid in de Heer Jezus Christus kennen. Dat niet ons kan scheiden van de liefde van Christus. Toch? Dat wij in Hem geborgen zijn. Ik moest er nog aan denken, een tijdje geleden heb ik hier zo'n pilaatje gegeven aan schoonzusje van... Oh ja, ben je er nog? Goedenavond. Hi. Ik hoop dat je hem nog hebt, maar dat vind ik zo mooi. Dat wij staan op het verzoeningswerk van Christus, op het koper. Hè? Op de verbinder, Christus, die ons opgezocht heeft. Het initiatief lag bij Hem. De verbinding gemaakt, het koper. En wij staan op die rechtvaardiging, die reiniging van Hem. En vervolgens zijn wij als zit hem hout onbruikbaar. Zijn we toch bedekt met dat zilver, want wij zijn vrijgekocht om Hem te dienen. Dus het koper en het zilver spreekt van de verbinding en het vrijkopen van Christus. Wij zijn niet meer van onszelf. Wij zijn ook getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. En we zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Vandaar pelgrims, vandaar zwervers. Het klopt gewoon allemaal. En Gods woord is de waarheid. Laten we vrolijk zijn. Laten we daarvan uit leven. Ook vandaag, in de moeilijke tijd. Want uiteindelijk hadden ze de Smyrna bij lange na niet makkelijk. En zij hadden die levenskroon voor het ogen en ze leefden vanuit degene die zei, ik ben de opstanding en het leven. Hij zorgt voor ons. We gaan verder. En dan hebben we vers 4. En dat is wel een ommezwaai. Want daar wordt gevraagd, hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis van mijn volk? Die mijn volk opeten, hebben dan alle werkers der ongerechtigheid, dus de leiders, degene die ons voorgaan, degene die ons zouden moeten leiden in die waarheid, hebben dan die werkers der ongerechtigheid geen kennis, want zij eten het volk op alsof zij brood aten en zij roepen de Heer niet aan. Deze twee dingen die vinden we bij de Satan, ik wil dat graag met u lezen, maar we vinden het ook bij de leiders van het volk. En dat is vrij ernstig en ik kan me haast niet aan de indruk onttrekken dat het me lijkt dat de verantwoordelijkheid van de leiders van een volk, van hun, van het volk Israël, veel groter is dan wij denken. Dat die leiders de grote verantwoordelijkheid hadden om het volk voedsel te geven, te weiden als herders. Maar als je het leest, dan deden ze het juist niet. Ze waren niet goed voor de schapen. En de Heer verwijt ze dat ook. We zullen dat straks lezen. Maar ik wil eerst graag met u gaan naar Jesaja 14. waarin onze grote tegenstander ook hetzelfde kenmerk heeft wat hier staat, namelijk het opeten van zijn volk. Wat een contrast met onze Heer, die zijn leven gaf en zijn leven deelt met ons. Jesaja 14 spreekt over de grote tegenstander, een beschrijving daarvan. Ik ga het niet helemaal lezen, maar het gaat mij om dat begrip wat we hier in de Psalm 14 lezen over dat opeten van zijn volk. En dan staat er in vers 20 van Jesaja. En ik val eigenlijk midden in de beschrijving over hoe het gaat als straks de duivel naar het graf gaat. En dan staat er: gij zult bij dezelfde niet gevoegd worden. Het gaat erover dat alle koningen der aarde met eer begraven worden, terwijl de duivel eigenlijk vernederd wordt en dat niet krijgt. Geen eervolle begrafenis staat er dan. Ik lees het nog een keer, vers 20. Gij zult bij dezelfde niet gevoegd worden in de begrafenis, want gij hebt uw land bedorven en uw volk gedood. Uw volk gedood, zie. Het zaad der boosdoeners zal in de eeuwigheid niet genoemd worden. Dus de duivel at zijn eigen volk op. En hier lezen we in vers 4 van Psalm 14... die mijn volk opeten alsof zij brood aten. Maar weet u over wie het nog weer gezegd wordt? En dat is vrij ernstig, dat lezen we in Ezechiël. In Ezechiël 34, dan moet ik wat meer teksten lezen. En stelt u voor, de Heer heeft tegen zijn leiders een oordeel uitgesproken op grond van hun gedrag. En de Heer heeft aan de leiders de schapen toevertrouwd, met het doel dat ze voedsel zouden krijgen, verzorging, bescherming en goed zouden geleid worden. En hier wordt gezegd wat die leiders met die verantwoordelijkheid deden. En dan lees ik in vers 2, mensenkind, dus Ezechiël 34 vers 2, mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot de herders: alzo zegt de Heere, Heere, wee de herders Israëls die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? Zij weiden zichzelf. En vers 10. Alzo zegt de Heere, zie, ik wil aan de herders en ik zal mijn schapen van hun hand eisen, en zal ze van het weiden van de schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat zij niet meer tot hun spijzen zullen zijn. Dus de Heer gaf in vertrouwen aan de leiders het volk toe. Zij zouden het woord bewaren, het volk leiden. En wat deden ze? Ze dachten eerst aan zichzelf en vervolgens aan de schapen. Waardoor de schapen eigenlijk kwetsbaar waren, dat lezen we ook straks in de psalm. En dan lezen we ook nog vers 18 tot 23, dat is een wat groter stukje. En dan zegt de Bijbel in vers 18 van Ezechiël 34, is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt? Zult gij nog het overige uw weide met voeten vertreden? Dat gaat over de herders, die, je moet het voorstellen als een mooi stuk gras. Groen gras, het hek gaat open. In plaats van dat de herders de schapen erin gaan, gaan ze zelf eerst. Zoiets moet je het ongeveer voorstellen. Zo wordt het hier voorgesteld. Is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt? Zult gij nog het overige uw weide met voeten vertreden? Dus als het dan over is, dan trappen ze dan ook nog plat. En zult gij de beschonkene wateren drinken en de overgelatene met uw voeten vertreden? Mijn schapen dan? Zullen zij afwijden wat met uw voeten vertreden is en drinken met wat uw voeten vermodderd is? Daarom zegt de Heere, Heere, alzo tot hen, zie, ik zal richten tussen het vette kleinvee en tussen het magere kleinvee. Omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdrinkt, zie je het voor je, ze zijn sterker, dus ze drukken de kleintjes aan de kant, en met uw hoornen verstoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Ook letterlijk, ze zijn verstrooid onder de volkeren, ze zijn verdwenen uit het land wat de Heer hen gaf. Daarom, vers 20, zal ik mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot roof zullen zijn. Ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee. En een hele mooie belofte. Ik zal de enige herder over hen verwekken En ik zal hen wijden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze wijden en die zal hun tot een herder zijn. Ja. Prachtige woorden. Vindt u niet? Dit is dus het oordeel. Dan gaan we terug naar de psalm. Psalm 14, vers 4. Ik lees het nog een keer en dan herkent u het ook. Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis? Kennis Gods, vrezen des Heren. Hebben ze niet het woord gezocht? Hebben ze niet het woord uitgedeeld? Die mijn volk opeten alsof zij brood aten. En ze roepen de Heer niet aan. Ze zijn bezig met hun eigen wilde, hun eigen waarheid. En ze hebben het volk schandelijk geleid. De Heer zegt in Johannes 5, lees het maar eens na. Dat eigenlijk hun vader de duivel is. Dat is wat. De leiders van het volk Gods waren niet kinderen van God, maar waren kinderen van de duivel. Zij brachten een verkeerde weg. En het gevolg uiteindelijk van deze kwestie is dat het volk verstrooid werd. Wat een verantwoordelijkheid, wou ik maar zeggen, hem leiders. Wat een verantwoordelijkheid om hetgeen wat aan je toevertrouwd is, ook vandaag aan de dag voor onszelf, onze kinderen. Wat brengen we ze? Wat vertellen we ze? En welke waarheid hebben ze in hun leven meegekregen? Is dat de waarheid van wetenschap, van een goede opleiding en van veel geld verdienen? Of brengen ze de waarheid van het evangelie? Van de rust, van wat ik net noemde, de vrolijkheid. Wat vult ons leven? Hier worden de herders voorgesteld als slechte herders, die uiteindelijk een gedrag vertonen waardoor het volk verstrooid werd. Het komt op hun hoofd neer. En zij moeten zich bekeren. En daardoor zal het volk ook weten waar ze heen moeten, want het zijn slechts schapen. We gaan verder. En dat is een moeilijke tekst die er nu komt. Die heb ik ook in een paar andere teksten. Vertalingen, de twee teksten die we nu komen, die zijn moeilijk. Maar goed, zij roepen de Heere niet aan, dus die onrechtvaardigen, die werken zijn ongerechtigheid. En dan gaan we verder. Dan gaat het over de schapen. Al daar zijn zij met vervaardheid vervaard. Want staat er, God is bij het geslacht van de rechtvaardigen. Het is dus er komt een omwenteling in de tekst. Dus het gaat nu over die rechtvaardigen. Al daar zijn zij met vervaardheid, ze zijn door angst bevangen, de leiders, want ze zien dat er wat gebeurt. Want God is bij het geslacht van de rechtvaardigen, gij lieden beschaamt de raad des ellendigen, omdat de Heer zijn toevlucht is. Er staat eigenlijk in een andere vertaling, vers 5. Daar overvalt hen de schrik, dus die onrechtvaardige herders, waarvan net lazen, die dus de weide eerst eten en vervolgens de schapen verdringen. En de vertrapte nog even, dan staat er. Daar overvalt hen de schrik, want God is bij het rechtvaardige geslacht. En die rechtvaardigen, dat zijn degenen die ellendig zijn, die op de vlucht zijn. En die dus in de vreemde waar ze verstrooid zijn, uiteindelijk toch door de barmhartigheid van God tot geloof komen. Dan stop ik even, dan denk ik, wat gebeurt er nu? In het volk Israël. We bidden voor Israël, voor de vrede. Maar we weten dat ze niet in Israël, maar in de vreemde tot geloof komen, staat hier. Ze zijn verstrooid, maar de Heer zal naar ze omzien. Hij zal ze terugbrengen. Maar het is net als de verloren zoon, het gebeurt buiten het volk Israël. Het gebeurt ook buiten het land Israël. Maar God ziet het. Gij lieden beschaamt de raad des ellendigen, dus de raad van de ellendigen die het slachtoffer waren van de leiders. Die kijken toch naar de Heer. Zij worden bij de Heer gebracht. Zij worden gezocht. En dan staat er eigenlijk dat hij hun toevlucht is. Door jullie hebben arme mensen en verdrukten geen hoop meer, zegt een andere vertaling. Maar ze vluchten naar de Heer en zijn daar veilig. Dus ik lees het nog een keer. Daar overvalt hen de schrik. Want God is bij de rechtvaardige geslacht, maar we zijn pas rechtvaardig als we geloven, als we onze hoop vestigen op de Heer Jezus. Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendigen. Dus er zijn mensen die gelovigen weerhouden om de Heer te kiezen. Zij beschamen het voornemen van de ellendigen. Kunt u het volgen? Maar de Heer is zijn toevlucht. Dus de leiders en de schapen. De schapen vragen naar de Heer en die worden ellendig genoemd. En de leiders die beschamen dat voornemen. Dat zagen we ook in de dagen van de Heer Jezus. Want niemand durfde openlijk uit te komen dat ze een kind van, hè, dat ze God wilden geloven en de Heer Jezus wilden dienen, als uit angst voor het, voor de Joden. Er was een angst. Dus er waren mensen die zochten de waarheid, die werden erdoor getriggerd, die werden eigenlijk de ogen geopend, maar er waren er anderen die ze tegenhielden. En daar gaat het hier over. Maar die schrik komt. En God is bij het geslacht van de rechtvaardigen. Uiteindelijk ook bij ons, als gelovigen. Dus er is een, in de psalm is er een, je zou kunnen zeggen, een scheiding van een dwaas. Die zegt, er is geen God. Er is ook een leider die het volk misleidt. En die het volk laat verstrooid worden. Maar dat misleiden, dat ellendige, dat arme volk, wat uiteindelijk in de verstrooiing zal zijn, zal toch vragen naar de Heer die zijn toevlucht is. Och, zegt vers 7, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen, als de Heer de gevangenen van zijn volk zal doen weerkeren, dan zal Jacob zich verheugen en Israël zal verblijd zijn. Wat mij zo treft is, wat ik net zei, de verantwoordelijkheid van degene die het woord moeten bedienen, ook vandaag en onze dagen natuurlijk. Het volk wat onwetend is en wat zoekt naar waarheid, maar die weerhouden wordt door die zogenaamde leiders die er eigenlijk voor zichzelf zijn. Maar de ogen gaan van de Heer gaan uit naar deze ellendigen. God zoekt ze op. Is dat niet geweldig? Maar wee degene die dat tegenhoudt. Dus die de genade die God aanbiedt voor onze dagen weerhoudt, tegenhoudt. De liefde God die de mens zoekt in zijn grote, grote genade, dat daar mensen zijn, van welk volk ook, ik heb het nog net over de Joden gehad, maar die daar de ellendigen voor tegenhouden. Die hun dat licht verhinderen. Is dat niet ernstig? Je komt het tegen. Je komt het veel tegen. Op alle niveaus zijn leiders die zeggen dat ze het woord moeten uitdragen als bedienaar des woords, verantwoordelijk voor wat de schapen ontvangen. Dat was bij Israël zo. Ik denk dat het ook voor nu is. En die grote verantwoordelijkheid, als ik die heb, drukt wel op mij. En ik vind dat nogal wat. Ik bedoel, we hebben het hier niet over een interessante Bijbelstudie. We hebben het over realiteit. We hebben het woord ontvangen. We brengen dat woord. En ons verlangen is dat de mensen tot de Heer Jezus gebracht worden. Dat ze de genade Gods leren kennen. Heilbrengend voor alle mensen. Dat er geen weerhouder is. Iemand die dat tegenhoudt. Niet iemand die in dat licht gaat staan. Maar dat de mensen het volle licht ontvangen van de genade Gods. Dat is eigenlijk de hoop, als het goed is, van die leiders. Van degene die dat woord dragen. Niet hun eigen theorie vasthouden van de kerk. Of dogma's. Omdat dat voor hun het beste is. Maar dat ze recht willen spreken wat de Heer Jezus Christus in deze wereld wil. Dat gesproken wordt, namelijk zijn liefde en zijn genade. De Heer Jezus heeft de zonde de wereld gedragen voor alle mensen. En hij roept mensen om te komen tot die genadeboodschap. En daar is geen uitverkiezing, daar is geen weerhouding. Alle mensen die het horen, die erkennen, die mogen komen. Voor hen is de genade Gods. Maar wee als je dat tegenhoudt. De leiders van Israël deden het. En ze worden er straks voor gestraft. De Satan deed het op zijn manier. Hij verraadt zijn eigen volk op. Sorry dat ik het zo zeg. Maar het is verschrikkelijk. Maar wij moeten voeden. Wij moeten het woord brengen dat mensen opgebouwd worden. Dat ze de relatie met de Heer Jezus versterken. Dat ze weten hoe ze in deze wereld zouden kunnen leven met het zicht op de Heer Jezus Christus. Een grote verantwoordelijkheid. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen als de Heer de gevangenen van zijn volk zou door weerkeren. Dan zal Jacob zich verheugen en Israël zal verblijd zijn. Ik las een gedeelte uit Daniël 5 en dat wil ik met u delen. Om te zien hoe snel God kan straffen wanneer hij niet de eer krijgt die hij verdient. En we hebben het hier ook over gehad, over leiders die iets deden wat tegen Gods wil inging. En wat het gevolg daarvan was. En hier lezen we, ik vond het een heel indrukwekkend verhaal, nou, geschiedenis, over koning Belshazzar in Daniel 5. En wat er dan gebeurt met deze koning. Hij was koning van Babel. Zijn vader Nebukadnezar had de Joden uit hun land gehaald. Er waren veel gouden en zilveren vaten uit de tempel gestolen. En we lezen hier het volgende. Koning Belshazzar, vers 1, maakte een grote maaltijd voor zijn 1000 geweldigen. Hij dronk wijn voor die 1000. Als Belshazzar de wijn geproefd had, zei hij dat men de gouden en zilveren vaten zou voortbrengen die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel die in Jeruzalem geweest was weggevoerd had, opdat de koning bij zijn geweldigen, zijn vrouwen en bewijzen en bijwijven uit dezelfde zouden drinken. En dan vers 4, zij dronken de wijn, en let op wat ze doen, zij prezen niet de Heere God, maar ze prezen de gouden, de zilveren, de koperen, de ijzeren en de houten en de stenen goden. Dus datgene waar God mee geëerd en gediend werd en wat gestolen was, dat wordt in oneer gehouden. En niet de God die daarmee geëerd zou worden, werd geëerd, maar het goud, de zilver en het hout. Een totale belediging voor de grote schepper gebeurt hier door deze koning van Babel. Maar hij komt er niet goed af. Want in vers 30 lezen we het volgende. En in dezelfde nacht, het is één nacht, werd Belshazzar, de Chaldeeën, koning, gedood. Dus deze man laat zien hoe God denkt. Je kunt nou wel menen dat je wijs bent. Je kunt nou ook wel menen dat je God kunt wegredeneren uit je leven. Maar er komt een moment dat God zijn oordeel zal uitspreken over de onrechtvaardigen die niet hebben geloofd in het bloed van de Heer Jezus Christus. En bij mij begint dan eigenlijk iets anders. Deze stad Babel was gebouwd, waar ook de Eufraat stroomt. U kent dat waarschijnlijk. En het wordt hier niet verteld, maar de volgende koning, Darius de Meder, dat was de volgende, die had Babel ingenomen op een hele sluwe manier. Hij had de rivier die dwars door Babel heen stroomt, door de stad, die had hij omgeleid. Dus het water van de rivier stroomde niet meer door Babel, maar om Babel heen, waardoor de bedding droog werd. Het leger kwam 's nachts de stad binnen. En voordat koning Belshazzar het in de gaten had, gebeurde wat er in deze geschiedenis ook op de wand geschreven wordt. Hij was gewogen en hij was te licht bevonden. En diezelfde Eufraat, sorry dat ik dat dan zo aanhaal, maar dat schiet me nou zo te binnen. Diezelfde Eufraat staat in Openbaring 16, die in de toekomst zal opdrogen, dat de volkeren uit het noorden richting Israël zullen trekken, waar God afrekening zal houden in dat dal, om al de volkeren die tegen het volk van God hebben opgestaan en tegen de Heer God zelf zal afrekenen. En dat staat ons heel dichtbij. Ik geloof dat dat niet heel lang duurt, want dat gebeurt in de 70ste jaarweek. Daar zijn we natuurlijk niet meer ver vandaan. Maar wat deze wereld nog krijgt te zien, die ons als dwazen ziet, ja, niet dat ze nou ons moeten eren, maar onze God wegredeneert, ze zullen erachter komen dat die God bestaat en niet meer als redder der wereld komt, maar als rechter. En dan komt ook Psalm 2 om de hoek, die kent u natuurlijk ook. Waarom woeden de heidenen, hè, enzovoort, en dat God die in de hemel is, die lacht, en dan dat eindigt dan met die geschiedenis. We kunnen het misschien wel lezen in Psalm 2, het gaat om het laatste. Vers 10 van Psalm 2, het gaat over dat oordeel. En dit is dichtbij. En als je Joa leest en je leest over dat oordeel, dan gaan er nog gruwelijke dingen gebeuren over de mensen die de waarheid ten onder houden. Over de mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen om God te dienen. Dan staat er, nu dan gij koningen, dat zijn die koningen die optrekken, handel verstandig, laat u tuchtigen, gij rechters de aarde, dien de Heer met vrezen en verheugt u met beving, kus de Zoon opdat hij niet toornen en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Wel gelukzalig allen die op de Heer vertrouwen. En in vers 9 wordt nog genoemd hoe dat gaat. Gij zult hen verpletteren, dat gaat over die vijanden, die koningen, met een ijzeren scepter. Gij zult er in stukken slaan als een pottenbakkersvat. En we weten dat de Heer Jezus, als ik Denk aan de brief in Openbaring, staat er ook onder, Openbaring 2, vers 27, waar de Heer Jezus zegt tegen de gemeente aldaar: als zij trouw zijn, zullen zij met hem heersen over de heidenen, zoals ik ook van mijn vader ontvangen heb, zegt hij. En dan blijkt dat wij ook bij deze gebeurtenis aanwezig zullen zijn en hem daarin ook zullen bijstaan of dienen. Maar als je je dat voorstelt, wat de consequentie is om Gods woord niet aan te nemen, om het ten onder te houden, om je verantwoordelijkheid niet te nemen, om de Heere God te bespotten, dat mogelijk in onze generatie, ik denk het haast wel zeker, dat wij gaan zien wat de consequenties zijn om God niet serieus te nemen. De eer die hem toekomt, Belshazzar dronk uit de wijn, dronk uit de bekers van de tempel, en eigenlijk verafgoodde hij dat goud en zilver. Hij gaf God niet de eer. En dezelfde nacht werd hij gedood. Deze wereld gaat recht op een ondergang aan. En zij houden Gods waarheid ten onder. En ik kan het heel moeilijk onder woorden brengen wat ik daarbij ervaar. Maar als ik de Bijbel lees, lees Joël 3 maar eens. Of Handeling, of Matthäus 4 en 25 over de oordelen die gebeuren met mensen die om ons heen nu leven, de wereld, die hem niet eert, die hem niet de eer geeft die hem toekomt, die niet de genade aanneemt, die niet het woord Gods ontvangt in zijn hart en daardoor behouden wordt, die moet straks voor God verschijnen. Voor die God die dan zal oordelen en die dan zijn toorn zal laten gelden op deze wereld. Wat een verschrikkelijke tijd tegemoet gaande voor deze wereld. Maar voor ons, wij zijn vrolijk in de Heer. Wij weten waaraan wij ontkomen zijn. En wij delen ook onze gezinnen en onze vrienden, onze omgeving met die hoop die in ons leeft. Kies voor de Heer Jezus. Laat je leven vullen door degene die werkelijk het leven is. En laat de toorn aan je voorbij gaan. Zoals destijds ook aan het volk Israël voorbij ging tijdens Pascha. Toen de verderfengel kwam, nou, alle eerstgeborenen doden. Toen degene die achter het bloed schuilde, het voorbijgaan van de engel en vader. En dat volk werd uitgered, ging achter Mozes aan, richting het beloofde land. Maar God heeft vandaag nog een moment van genade. Er is nog genade. En we kunnen nog komen tot degene die het leven geeft. En wee wee degene die tegenhoudt dat evangelie met redeneringen, met dogma's, dat die vrije stroom van genade niet mag komen tot een mensenhart die daar zo om verlangt. Maar aan de andere kant ook de onwetenden. We hebben nog een paar dagen, een paar jaar, ik weet het niet. We hebben nog mogelijkheden om het woord te openen. Hier en daar kan er nog een tent opgezet worden. Ook dat wordt al moeilijker. Maar we hebben nog dat woord wat we mogen uitdragen. En laten we hem verwachten, laten we ons leven laten vullen met de vorst des levens, met degene die het leven bracht. De Bijbel zegt die bij zijn opstanding onvergankelijk leven teweeggebracht heeft. En Petrus zegt dat de mens is als gras. Vandaag is hij er en morgen vindt men zelfs zijn plaats niet meer. Maar het woord, de waarheid, is eeuwig. En dat woord, daardoor zijn wij wederom geboren. Daardoor hebben wij zijn leven ontvangen. Worden wij onttrokken aan de toorn die over deze wereld komen gaat. En we leven in die tijd, het is dichtbij. Ik denk dat het een hele ernstige tijd is. Aan de ene kant ben ik ontzettend blij dat we de Heer mogen kennen, dat we ook hier vanmorgen mogen delen. Maar ik weet niet wat er komen gaat. Maar wij hebben de Heer Jezus en zolang als het dag is, werken wij. En moedigen we elkaar aan, vallen we elkaar niet af, maar moedigen we elkaar aan, dienen we elkaar in de liefde. Want we zijn getrokken uit deze tegenwoordig allemaal, zoals we gelovigen bij elkaar zijn. En zijn uiteindelijk ook voor hem tot dienaren, niet alleen voor hem, maar ook voor elkaar, om elkaar te wijzen op de komst van de Heer Jezus, op de genade die er is en de vreugde die er is in het kindschap Gods. Het is een heerlijkheid om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En ik wil u allemaal uitnodigen om de tijd uit te kopen die u nog hebt, op wat voor manier dan ook. Laten we ernst maken met de dagen die we voor ons hebben.